Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Angelique Verbeek. NH
Radio. Het is 9:30. Welkom bij Spreekuur. Een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC over medische en aanverwante onderwerpen. Vandaag praten we over huidkanker. Mijn naam is Angelique Verbeek en tegenover mij Roel Meijer die voor de techniek zorgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Ruim 1 op de 5 Nederlanders krijgt voor zo'n 85% een vorm van, voor zijn 85ste, ik lees het helemaal verkeerd voor, een vorm van huidkanker. Jaarlijks krijgen 77.000 mensen de diagnose huidkanker. Wat is het precies? Hoe krijg je het? Waar moet je op letten? Wat kun je eraan doen of kun je het voorkomen? Allemaal vragen die we vandaag gaan bespreken met Serge van Rut, dermatoloog in Ter Gooi MC. Welkom in de uitzending.
Goedemorgen, dankjewel.
Goedemorgen. Voordat we de vragen gaan doornemen, wil ik je eigenlijk even voorstellen aan de luisteraars. Je bent dermatoloog. Waarom ben je dermatoloog geworden?
Ja, vanaf jongs af aan was ik eigenlijk al geïnteresseerd in het menselijk lichaam en de gezondheid. En het leek me mooi om mensen die daar problemen mee hebben te kunnen helpen. En de huid is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van het lichaam. Het is het grootste orgaan. Speelt een belangrijke rol bij het tegenhouden van indringers. Vitamine D aanmaak. Intimiteit aanraken. En als er iets mee mis is, dan kan het veel impact hebben op iemands leven. En het is mooi als je als dermatoloog daarbij kan helpen. En het is een heel concreet vak, want je ziet de huidafwijking. Je stelt een behandeling in en je ziet het resultaat. Nou, we zien jonge mensen, oude mensen, man, vrouw, makkelijke problemen, moeilijke problemen. En over het algemeen kunnen we mensen goed helpen, dus dat geeft veel voldoening.
Huidkanker is jouw specialiteit?
Dat klopt. Iedereen ziet wel huidkanker, omdat het natuurlijk veel voorkomt. Maar ik heb me met name daarin gespecialiseerd.
En hoe is dat zo gekomen? Vanuit de interesse die je net vertelde? Of werkte je als algemeen dermatoloog en heb je toen die kant gekozen?
Toen ik klaar was met mijn studie, heb ik een tijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt in Amsterdam, waar natuurlijk veel kankersoorten werden behandeld. En daar ook onderzoek naar gedaan. En toen dacht ik van nou, ik wil dermatoloog worden met aandacht voor huidkanker.
Ja, dat is echt heel bevlogen, als ik het zo hoor. Ja. En werk je al lang voor Ter Gooi MC?
Inmiddels al 15 jaar.
Zo, dat is een hele tijd. Hoe ziet een doorsnee dag op een poli eruit?
Ik arriveer op een rustig moment als de anderen er nog niet zijn om even mijn polikliniek voor te bereiden. Meestal begin ik om 7:30. Dan om 8:10 begint mijn spreekuur. Dat doe ik samen met mijn doktersassistenten, een team van mensen die me daarbij helpen. Dan zie ik mensen met nieuwe klachten. Ik zie bestaande mensen die voor controle komen. 'Smiddags hebben we of lunch of bespreking. En een middag kan eruit zien dat ik bijvoorbeeld kleine verrichtingen doe, waarbij ik huidkanker opereer. En op het eind van de dag sluiten we meestal nog af als groep met nascholing of besprekingen.
We hadden het net in de intro even over. 77.000 mensen krijgen per jaar de diagnose. Dat is veel. Althans, dat lijkt mij heel veel. Is het toegenomen de laatste jaren of laatste decennia misschien wel?
Ja, dat zijn enorme getallen inderdaad. En inderdaad, over de afgelopen periode heeft het flink toegenomen. Dat heeft te maken onder andere met de zon. Mensen die van vroeger hebben natuurlijk minder aandacht voor zonbescherming gehad dan tegenwoordig het geval is. Dus de oudere generatie heeft veel zonneschade opgelopen en dus meer kans op huidkanker. Mensen worden over het algemeen wat ouder de laatste tijd, dus ook meer kans om huidkanker te maken. En zeker in de regio van het Gooi, waar natuurlijk ook veel buitensporten worden beoefend. Tennis, golf, of mensen op het water, een bootje op Loosdrecht. Krijgen ze meer dan goed is voor de huid eigenlijk. En je ziet ook wel dat over de jaren heen mensen vaker verder weg op vakantie gaan. Of nog een weekje naar de zon gaan in de herfst. En dat telt allemaal bij elkaar op, waardoor de kans op huidkanker is toegenomen over de jaren heen.
En kun je het ook krijgen als je vrijwel nooit in de zon zit of nooit in de zon zat?
Het kan wel, maar die kans is natuurlijk wel een stuk kleiner geworden. Het kan ook zijn dat je een genetische aanleg hebt, waardoor je meer kans hebt op huidkanker. Of dat je medicijnen gebruikt, waardoor het immuunsysteem wordt onderdrukt en daardoor meer kans op huidkanker krijgt. Dus dan hoef je nog ineens zonliefhebber te zijn. Maar de meeste soorten huidkanker zijn toch wel gelinkt aan te veel UV-belasting.
Ja, en je had het over, het kan ook van medicijnen komen. Waar moet ik dan aan denken? Behandeling van wat voor ziekte?
Nou, als mensen bijvoorbeeld een orgaan hebben getransplanteerd gekregen, krijgen ze levenslang medicijnen om het immuunsysteem te onderdrukken, zodat de nier of de lever goed blijft bestaan. Maar daardoor kun je misschien kleine foutjes die door de zon op de huid DNA-schade hebben gegeven, minder goed repareren dan als je dat soort medicijnen niet gebruikt. En daardoor zie je in deze groep mensen vaker huidkanker ontstaan. Het is niet zo dat je dus van het medicijn huidkanker krijgt, maar omdat het immuunsysteem wordt onderdrukt, kan je daardoor makkelijker zonneschade resulteren in huidkanker.
Maar daar zijn jullie dan wel zeg maar op voorbereid. Je let er wel extra op. Of er wordt extra op gelet.
Zeker, ja, die mensen die krijgen van tevoren natuurlijk ook daar uitleg over en worden ook gescreend door ons. Dus daar is zeker aandacht voor.
En mensen met een donkere huid, kunnen die ook huidkanker krijgen? Of minder snel?
Minder snel, zeker. Ja, en donkere huid is natuurlijk eigenlijk wat meer geschikt voor de zon. Hè? Dus vandaar dat ook in het midden van de wereld mensen met een donkere huid met veel zonexpositie, daar is door evolutie de huid op aangepast. En als blankere mensen met een witte huid in het buitenland gaan wonen in Afrika, ja, daar is natuurlijk de huid ook minder voor geschikt eigenlijk. Dus je ziet bij die groepen mensen die in het buitenland hebben gewoond of gewerkt ook vaker huidkanker.
Ja, ja. Wat zijn de voornaamste klachten? Als er al klachten zijn?
Ja, soms hoef je in het begin nog geen klachten te hebben. Hè, en word je erop geattendeerd door iemand anders dat die een plek ziet die er raar uitziet of veranderd is. Dus een plek die er anders uitziet dan normaal en die verandert. Dat is wel een signaal die je serieus moet nemen. Dat kan zijn dat het een andere vorm krijgt. Of dat er meerdere kleuren zichtbaar worden. Of dat het een bultje wordt met een korstje erop wat gaat bloeden. Of een sfeertje wat niet goed geneest. Nou, dat hoeft niet meteen te betekenen dat er sprake is van huidkanker. Maar dat verdient wel aandacht om te zien of er iets mee moet gebeuren.
Het kan een voorstadium zijn.
Ja, je hebt natuurlijk ook inderdaad voorstadium van huidkanker.
Ja.
Dus als je er op tijd bij bent, dan kan je daarmee voorkomen dat je huidkanker ontwikkelt. Dus ook voorstadia is zinvol om daar aandacht aan te besteden.
Hoeveel mensen overlijden er aan huidkanker? Zijn daar cijfers over bekend?
Totale aantal is lastig om te benoemen. Kijk, van alle huidkankersoorten is de melanoom natuurlijk het meest bekende. Hè, wat ook in potentie gevaarlijk kan zijn. Gelukkig kunnen de meeste mensen met een melanoom goed behandeld worden. Maar een melanoom kan natuurlijk ook uitzaaien. Dus jaarlijks overlijden wel nog te veel mensen aan een melanoom. De kwaadaardigheid van de moedervlekcel. Maar we zien wel dat over de jaren heen de behandelingen echt een stuk beter zijn geworden. En dat er minder mensen aan overlijden. Maar er zijn ook wel heel veel mensen die meerdere keren huidkanker achter elkaar krijgen. Dus het blijft een probleem waar we aandacht aan moeten besteden.
Ja, en je had het net over misschien nieuwe ontwikkelingen. Zijn er nieuwe behandelmethoden of de laatste jaren ontstaan of in ontwikkeling nu?
Ja, kijk, als je spreekt over de dodelijke vorm van melanoom. Hè, dus dat is eigenlijk al wanneer het niet alleen in de huid zat, maar ook uitgezaaid was naar lymfeklieren of verder. Er staan echt nieuwe therapieën met immunotherapie, waarbij het immuunsysteem een boost geeft om de cellen op te ruimen. Zie je echt dat er goede verbeterslagen zijn opgetreden. Dat mensen niet meer per se hoeven te overlijden. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar ook bij de minder agressieve vormen van huidkanker en de voorstadia van huidkanker zijn ook meer behandelingsmogelijkheden ter beschikking gekomen.
Ja. Jullie werken in het ziekenhuis ook met andere specialismen samen. Kun je daar iets over zeggen?
Jazeker. We hebben veel overleg met pathologen. Hè, die natuurlijk het stukje huid wat we weghalen onderzoeken onder de microscoop. En dan ons terugkoppelen wat voor type huidkanker het was. En of het er helemaal goed uit is. We hebben veel contact met de plastische chirurgen. Die ons helpen bij moeilijke plekken om de huid weer zo netjes mogelijk te sluiten na een ingreep. En behalve op huidkankergebied hebben we ook veel contact met internisten, met reumatologen. Aangezien bijvoorbeeld bepaalde huidaandoeningen door het immuunsysteem komen. En die immuuncellen kunnen zich niet alleen in de huid uiten, maar ook in gewrichten. Dus vandaar bijvoorbeeld de link met de reumatologen. Dus zo zijn we eigenlijk een spin in het web.
Dat is heel breed.
Ja,
klopt. Je noemde net iets, een plastisch chirurg. Ik denk dan van, dat zijn toch altijd kleine plekjes. Is het dan nodig, een plastisch chirurg? Maar dat heb ik fout, denk ik.
Er zijn helaas ook nog grote plekken. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook plekken waar weinig ruimte is om ruim te kunnen opereren. Ja, als ik het heb over een ooglid of op een neus. Als je daar een plekje weg moet houden, halen, dan is er weinig huidoverschot om het weer primair aan elkaar te hechten. En dan heb je soms een huidtransplantatie of een verschuiving nodig. En daar is de plastisch chirurg erg nuttig voor.
Bij wie komt het voor? Je hebt er in het algemeen al iets over gezegd. Maar zijn dat meer mannen, meer vrouwen? Is het leeftijdgebonden?
Zowel bij mannen als vrouwen. Wel een beetje met leeftijd te maken. Omdat als je ouder wordt, heb je natuurlijk meer jaren buiten UV-schade op kunnen lopen. En mensen met een licht huidtype hebben natuurlijk meer kans op problemen dan mensen met een donker huidtype. Dus denk aan een sproeterige huid, mensen met blauwe ogen of met rood haar. Die moeten extra opletten. Risicogroepen zijn natuurlijk mensen die buiten werken of die medicijnen gebruiken, waardoor de huid gevoelig is voor de zon. Zo kan je wel risicogroepen onderscheiden. Maar in principe komt het heel veel voor. Je zei al, 1 op de 5 Nederlanders krijgt tegenwoordig huidkanker in zijn of haar leven.
Ja.
Dus eigenlijk zal iedereen er gespitst op moeten zijn.
Ja, ik was verbaasd over toen ik dat opzocht. Ik denk, dat is veel. Ik vind dat heel veel.
Zeker.
Het is ook de meest voorkomende kankersoort, heb ik begrepen.
Dat klopt. Ja. En van alle huidkankersoorten heb je natuurlijk verschillende types. Hè? Dus het komt veel voor, maar gelukkig ook veel goed behandelbare huidkankers die minder agressief zijn. Maar ook dan, als het makkelijk weg te halen is, betekent het toch een ingreep voor iemand met een litteken tot gevolg. Dus ook als het geen agressief type is, kan het toch vervelende gevolgen hebben voor mensen. Vandaar dat we daar telkens aandacht voor vragen.
Ja, je stipt net al even de erfelijkheid aan. Hoe belangrijk is dat in deze sector?
Bij moedervlekproblemen, dus melanoom, kan erfelijk voorkomen. Dus dan kan je ook al op jonge leeftijd een verkeerde moedervlek ontwikkelen. Dus dat zijn mensen die goed geïnformeerd moeten worden, waar ze op moeten letten. Die ook regelmatig langskomen. Andere vormen van huidkanker zijn wat minder aan genen gerelateerd. Dat is meer toch de UV-schade die je op kan lopen.
Ja. En kunnen jullie dat zien of iets erfelijk is als iemand bij jullie komt van, ik zeg maar, 70 jaar, en kun je dan zien dat het een erfelijke vorm is?
Op het blote oog niet. Hè. Dus een huidkanker veroorzaakt door een genetische vorm of door een niet-genetische vorm, dat ziet er hetzelfde uit. Maar als je dus hoort dat er in een familie meerdere mensen zijn met een melanoom of op jonge leeftijd, dan kan je door middel van bloedonderzoek in de genen kijken of daar een genetische aanleg aanwezig is. En dan kan je natuurlijk een hele familieonderzoek doen en adviezen geven wat je dan het beste kan doen.
Ja, want dan ga je de kinderen waarschuwen. Hè?
Zeker,
onderzoeken.
Ja.
Ja. Dit zijn dus veel vragen van luisteraars. Als we het over huidkanker hebben, dan wordt toch melanoom bedoeld? En welke soorten zijn er nog meer?
Er zijn een heleboel soorten, maar er zijn eigenlijk 3 grote groepen. De meest voorkomende vorm van huidkanker is basaalcelcarcinoom. Dat is dus niet vanuit de moedervlekcel, maar vanuit de gewone roze huiddelende cel. Dat is echt de grootste groep huidkanker wat we zien. En wat gelukkig ook goed behandelbaar is, omdat het lokaal groeit. Dat kan verder niet uitzaaien. Dan heb je inderdaad 10% van alle huidkankers is melanoom. En je hebt nog 10% plaveiselcelcarcinoom. Dat bevindt zich in een andere laag van de huid. Over het algemeen ook goed te behandelen, maar kan eventueel ook uitzaaien. Dus melanoom is een klein onderdeel, maar krijgt wel de meeste aandacht in de media.
Is het meest agressief?
Die kan agressief verlopen.
Dat is dus echt de huidkanker. Ja. Kan een gewone moedervlek, we hebben allemaal moedervlekken denk ik, kan die agressief worden?
Dat kan wel, maar de meeste melanomen ontstaan uit het niets. Dus juist vanuit de roze huiddelende cel tussen de bestaande moedervlekken. En die ziet er dan ook anders uit dan de bestaande moedervlekken die je hebt. Dat noemen we ook wel eens het lelijk eentje. Als je 10 dezelfde hebt, dan zijn ze alle 10 goed. Maar zit er net eentje tussen die nieuw is, er anders uitziet en verandert, dan zul je daar extra op moeten letten.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Moedervlekken zijn meestal bruinig. Is die dan lichter van kleur of juist donkerder?
Dat kan. De meeste moedervlekken zijn rond of ovaal en hebben 1 of 2 kleuren. Maar stel je voor, je komt een moedervlek tegen die aan 1 kant gaat groeien. Dus dat die een gekke vorm gaat krijgen. Dat noemen we asymmetrisch. Dat kan een signaal zijn. Of dat je meerdere kleuren gaat zien in een moedervlek. En dat kan zowel zwart, bruin, wit, rood zijn. En vaak gaat zo'n moedervlek uiteindelijk jeuken of steken. Dus bij dat soort signalen, dan is het verstandig om naar een dokter te gaan.
En als het er heel anders uitziet, want het zijn, je zei net, het kan ook spontaan ontstaan. Ziet het er dan ook anders uit of verschilt dat ook?
Een bruine vlek hoeft niet per se een moedervlek te zijn. Hè? En het hoeft ook niet per se huidkanker te zijn. Dus je hebt gelukkig ook nog een heleboel goedaardige huidafwijkingen die er zo uit kunnen zien. En dan heb je toch wel een geoefend oog nodig om dat onderscheid te kunnen maken. En wij hebben ook nog het voordeel dat we een apparaatje op de huid kunnen zetten. Dat noemen wij een dermatoscoop. Dat vergroot de huid en geeft met een speciaal soort licht informatie. Dat je eigenlijk door de huid heen kan kijken en daarmee kan zien. Ook kan deze plek blijven zitten? Is het verder goedaardig? Of moeten we toch nader onderzoek doen?
Is dat ook zo'n onderzoekmethode van de laatste jaren? Want ik heb ervan gelezen nu, maar ik had er nog nooit van gehoord.
Ja, de laatste jaren voor ons als dermatoloog gebruiken we het al een hele lange tijd. Maar het krijgt wel meer aandacht. En nu zien we ook wel dat huisartsen dat gaan gebruiken. Dus dat kan ik alleen maar toejuichen.
Een luisteraar vraagt of keratoseplekjes snel behandeld moeten worden. En zo ja, waarmee? Is stikstof afdoende? Nou, je hebt het voor een deel al beantwoord.
Nou, dat is een goede vraag, want hier spreken we dus niet over melanoom, maar over voorstadium van huidkanker. En als het huidkanker zou worden, dan wordt het geen melanoom, maar een plaveiselcelcarcinoom. Hele milde, ruwe plekjes, dus het begin van zonneschade, oftewel keratose wordt het ook genoemd, hoeven nog ineens per se behandeld te worden. Soms zie je ook wel eens dat het lichaam zelf plekjes weet op te ruimen. Maar als die plekken toenemen, ze worden verdikt en ze worden echt een beetje stekelig of wat rood. Ja, dan zie je dus dat zo'n plek uiteindelijk huidkanker wil gaan worden. En dan moet je op tijd optreden. Nou, dat kan zijn met stikstof als je een paar enkele plekken hebt. Maar als je een heel veld hebt met keratose, dan gebruiken wij vaak ook een crèmekuur. Die de verkeerde cellen opruimt, zodat je daarmee weer een gladde huid krijgt. En voorkomt dat er huidkanker optreedt.
En hoe gaat zo'n crèmekuur? Daar heb ik ook wat over gelezen. Dat is, je krijgt eerst een soort... bijna een uitbarsting van je huid. Het wordt eerst heel lelijk.
Juist.
Klopt dat? Kun je dat omschrijven?
Dat klopt, want het klinkt makkelijk, maar het is toch een pittige kuur. Ja. Die crème, dat is meestal 3 weken lang smeren. En in die periode zie je een opruimreactie verschijnen. Dus dan wordt het juist rood en geïrriteerd. Maar dat vinden wij juist een goede reactie. Na 3 weken, dan stop je met die crème. En dan zie je pas herstel optreden. En dat het weer een goede huid wordt. Dus je moet eigenlijk even door de zure appel heen bijten... voordat je een goed resultaat ziet.
Even een paar weken, maar niet naar buiten.
Bijvoorbeeld.
Ja, als dat een probleem voor je is. Hè? We hebben al hier en daar wat behandelmethoden besproken. Maar je hoort mensen vaak praten over vette crèmes, snijden, wegbranden. Zijn er nog meer behandelmethoden?
Bij voorstadium van huidkanker dan kan je dus met een crème of met stikstof vaak goed uitkomen. Je hebt ook nog wat andere therapieën, zoals laser of fotodynamische therapie. Maar bij huidkanker is het toch al gauw snijden. En afhankelijk van het type huidkanker bepaal je hoe ruim iets weggesneden moet worden. Dat wordt dan opgestuurd voor onderzoek en dan kan de patholoog zien of het er afdoende uitgehaald is. Nou, meestal ben je dan klaar, tenzij je het hebt over een melanoom. Dus als blijkt dat het een melanoom is, kan het nog nuttig zijn om de lymfeklieren na te kijken. Of de cellen vanuit het melanoom niet naar de lymfeklieren gegaan zijn.
Ja, want die transporteren door het lichaam. Hè?
Zeker, ja. En dan kan je de lymfeklier die verantwoordelijk is voor dat stukje huid waar het melanoom heeft gezeten, die zou je ook kunnen nakijken onder de microscoop of daar al cellen in te vinden zijn. Zo nee, dan ben je gewoon klaar, was het beperkt tot de huid. Zie je wel cellen in de lymfeklier? Ja, dat betekent dat het toch verder is gegaan en dat er dus meer behandeling nodig is.
Die lymfeklieren die transporteren, die kunnen, dat is dus te zien door een patholoog. Wat moet je dan doen? Ga je dan andere... Waar ga je dan zoeken?
Ja, de lymfeklier is het eerste station, zoals we dat noemen. Vind je daar cellen, dan zul je toch verder moeten kijken of het niet al naar andere organen is gegaan. Dus over het algemeen zullen er dan CT-scans of iets dergelijks gemaakt worden om te zien hoe ver het dan uitgebreid is. En dan kan je het dus hebben over behandeling. Bijvoorbeeld immunotherapie, waar we eerder al even over spraken.
Is dat vrij nieuw? Want immunotherapie op zich bestaat nog niet zo heel erg lang.
Het is inderdaad iets van de laatste jaren. Vroeger was het zo dat als je een uitgezaaide vorm van melanoom had, dat het er slecht uitzag. Immunotherapie wordt bij heel veel soorten kankers gebruikt. Maar juist bij melanoom is het een hele krachtige behandeling. Zelfs als je, soms als je het combineert met een dubbele immunotherapie, heb je hele goede resultaten. Waarbij mensen met een uitgezaaide vorm van melanoom soms toch kunnen genezen. Niet altijd, maar het kan wel. Dus dat is echt een heel goede therapie.
Ja, maar geeft dat verder ook nare verschijnselen? Bij chemo is dat wel bekend, maar immunotherapie geeft, dacht ik, minder.
Minder anders, klopt. Ja. Je wordt niet kaal of iets dergelijks. Maar ja, het immuunsysteem wordt natuurlijk wel flink aangepakt of geactiveerd.
Je eigen immuunsysteem wordt aan het werk gezet.
Ja, klopt. Die wordt flink geactiveerd om die cellen op te ruimen. Dus dat kan wel gepaard gaan met bijwerkingen als moeheid of jeuk. Maar dat wordt natuurlijk allemaal goed in de gaten gehouden met bloedonderzoeken en dergelijke. En de meeste mensen kunnen dat wel goed verdragen.
Klopt het dat inwoners van onze regio vaker dan gemiddeld huidkanker hebben?
Dat klopt, ja. In onze regio is de gemiddelde leeftijd wat hoger. Wordt wat meer aan buitensport gedaan. En over het algemeen hebben mensen wat meer vakanties achter de rug. Of ook op wintersport, ook op zonvakantie, verre oorden bezoeken. Mensen die in het buitenland gewerkt hebben. Dus je ziet dat in onze regio meer huidkanker voorkomt dan in de rest van Nederland. Ja.
Een heel andere vraag. Zijn er ook voedseladviezen? En hoe zit het met vitaminen?
Bij huidkanker beginnen we over het algemeen niet zozeer over voedseladviezen. Je krijgt het niet door een tekort aan verkeerde dieet. Het is wel zo dat de zon is natuurlijk nuttig voor vitamine D aanmaak in de huid. En als je de huid heel erg gaat blokken, omdat je bang bent voor zonneschade of huidkanker, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je een tekort aan vitamine D krijgt. En dat kan ook vervelende gevolgen hebben. Het advies is eigenlijk om, als je elke dag een kwartier buiten bent met je gezicht en met je handen zonder zonbescherming, hè, dan wel een beetje buiten de felle uren natuurlijk, dat is eigenlijk al voldoende voor vitamine D aanmaak. En daarnaast kan je natuurlijk ook vitamine D in voedsel terugvinden. Bijvoorbeeld in vette vis of in boter. Dus dat is ook nuttig om daar aan te denken.
Is de zonnebank ook slecht voor mij? Is een vraag.
Antwoord is ja. Ja, het verbaast me er nog wel eens over dat het mag in Nederland dat er zonnebanken zijn. Want het is echt aangetoond dat zonnebanken kan leiden tot huidkanker. Met name ook omdat er veel UVA uit zo'n zonnebank komt. En UVA komt echt dieper in de huid en is gerelateerd aan het ontwikkelen van huidkanker, maar ook aan huidveroudering. En dat is ook wel nuttig om even aan te stippen, dat als je goed beschermt tegen de zon, heb je ook minder last van huidveroudering. Dus minder pigmentvlekken, minder rimpels. Dus dat is vaak ook wel voor het voordeel van goed smeren.
Maar je hoort ook wel zeggen, als ik een zonnebankkuurtje neem, dan ben ik beter beschermd, dan hoef ik me niet meer in te smeren. Maar dat is dus echt onzin.
Dat klopt. Je wordt wel wat bruin van de zonnebank, maar de huid die raakt niet echt gewend, omdat met name UVA uit de zonnebank komt. Terwijl UVB, dat zorgt wel voor wat huidverdikking en dus bescherming. En dat je dat in het voorjaar, als je een beetje kleurt, iets meer bescherming om kan bouwen ten opzichte van de zomer. Maar om een zonnebank te gebruiken om de zomer beter te kunnen opvangen, nee, dat zou ik echt afraden.
Dus 's winters maar geen mooi bruin kleurtje dan?
Of je gebruikt een andere methode, niet aan UV gerelateerd, om de huid wat te kleuren.
Ja,
maar mooi bruin is niet per se goed bruin.
We zijn al bijna weer aan het eind. Heb je nog een laatste advies van jouw kant?
Nou ja, geniet met mate. Hè. Je hoeft niet bang te zijn voor de zon, want zon is ook belangrijk voor welbevinden en voor vitamine D. Maar als je houdt aan een aantal regels, hè, dus tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags niet onbeschermd de zon ingaan, en je beschermt je met zonnebrandcrème of met een hoed of met kleding, dan kan je toch op die manier goed van de zomer genieten.
Mooi. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Wil je meer weten over dit of een ander medisch onderwerp? Ga dan naar tergooi.nl/podcast. Serge, hartelijk dank voor de uitgebreide toelichting en je komst naar de studio. Hierna kun je van 10 tot 12 luisteren naar het programma Enagooi Zaterdag, het actualiteitenprogramma van Enagooi Radio. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En wil je aflevering van Enna Gooi Spreekuur nog eens rustig terugluisteren? Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Daar vind je alle podcasts van Enna Gooi Radio en dus ook van Spreekuur. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan praat mijn collega Mary Voigt met gynaecologe Helene van Meer over HPV en baarmoederhalskanker. Vragen over dit onderwerp kun je sturen naar spreekuur@ennagooi.nl. Een fijne dag en tot de volgende week.